Meestal is er een reden als iemand een brief schrijft. En zo is dat ook hier bij deze brief die geschreven is aan de Colossenzen. Deze brief werd geschreven aan christenen in de stad Colosse. En ook aan twee andere plaatsen die daarbij lagen. Daar werd de brief ook voorgelezen. Waarom schreef Paulus die brief? Onder andere, hij was bezorgd omdat die gelovigen in die stad Colosse beïnvloed lijken te zijn door de cultuur waarin ze leven. De cultuur om hen heen, waardoor hun begrip van God en van Jezus is vervormd. Hij schrijft dus deze brief, onder andere, om dat beeld van God bij deze gelovigen te corrigeren. De stad Colosse die was deel van het grote Romeinse Rijk. Dat was een enorm rijk in die tijd, dat weten we vanuit onze geschiedenislessen, denk ik wel, waar Israël ook bij hoorde. En ja, dat rijk was zelfs tot in onze contreien heeft het bestaan. En ook deze stad Colosse maakte deel uit van het Romeinse Rijk. En als het om godsdienst ging, om religie, hadden de Romeinen eigenlijk twee basisrichtlijnen. En de eerste was, je mag elke god aanbidden die je wilt. En de tweede was, zeg niet dat jouw god de enige god is. Want dat kan leiden tot conflicten. En dat wilden ze zeker niet hebben in dat grote rijk. En de gedachte dan dat jij de baas zou zijn als jij zegt van, maar mijn god is de enige. Dan suggereer je ook dat jij de baas zou moeten zijn. En dat kon niet, want ja, Rome, zeg maar de hoofdstad, die was de baas. En die stad Colosse die was net als heel veel Romeinse steden gevuld met allerlei tempels, waar je tegenwoordig nog de ruïnes ook van terug kunt vinden. En die stemming die was eigenlijk van, vind de God die bij jou past. En eigenlijk nog meer dan dat, sterker nog, voel je vrij om te proeven van de vele goden die er waren. En dan kun je zelf een combinatie samenstellen van al die goden. Die combinatie die voor jou werkt. En ik moet zeggen, als ik het vergelijk met onze tijd, wat een herkenning zit daarin. Het is echt een, ja, de moderne spiritualiteit die we in onze tijd ook kennen. Die cultuur, die waar ze eigenlijk middenin zaten, die had ook invloed op hem. Zoals ik denk dat ook de cultuur waar wij deel van zijn ook invloed op ons heeft. Of dat bewust is of onbewust. Soms is het onbewust, denk ik ook. Maar daar, zeg maar, dat hebben we allemaal mee te maken. En het was eigenlijk, kun je zeggen, een soort Jezus-plus-cultuur die zo in die gemeente zo voedingsbodem had gevonden. Het was niet zo dat Jezus eigenlijk niet meer belangrijk was, maar het was zo dat eigenlijk, we komen daar later in de brief nog eens op, het was zo dat er andere dingen waren erbij gekomen. Ze gingen het op een gegeven moment hebben over engelen en over filosofieën, over onzichtbare krachten die er volgens hun ook waren. En ja, als je denk ik op een kring of op een bid stond van die gemeente zou samenkomen, dan zou je steeds ontdekken, dan hadden ze weer iets nieuws en was een kring daarmee bezig, bijvoorbeeld. Of een ander groepje was bezig met de doe-godsdienst. Je moet dat en dat doen. Je moet niet te veel aandacht aan je lichaam geven, bijvoorbeeld. Er was erg een bepaalde stroming ook vanuit de Griekse cultuur, van het ascetisme, dat het lichaam minder belangrijk zou zijn. En dat je dingen wel en niet moest eten, bijvoorbeeld, mocht eten. Of ze zeiden, we moeten de Sabbat gaan onderhouden en andere dagen heilig verklaren. Dus er was van alles eigenlijk bijgekomen waardoor het zicht op Jezus eigenlijk vertroebeld begon te raken. En Paulus die begint dan zijn brief met te danken en te bidden voor die christenen. Hij hoort ervan, Paulus is daar nooit geweest bij die gemeente daar in Colosse. Maar hij hoort ervan via Epaphras, die heeft daar die rol gespeeld in het ontstaan van die gemeente. En dan gaat hij hun schrijven en dan gaat hij voor ze bidden en voor ze danken. En dan gaat hij niet, zeg maar, maar nu wil ik eens even jullie vertellen wat er niet goed is. Hij begint met hun te vertellen van, dat komt later ook wel in de brief terug, maar hij begint hun te vertellen waar het werkelijk om gaat. Of beter gezegd, om wie het echt gaat. En dan komen we bij deze versen in Colossenzen 1, vers 15 tot 20. En die wil ik graag met jullie lezen, ook vanmorgen. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. Dit is het directe doel eigenlijk van dit wat Paulus hier schrijft. Laten zien dat Jezus Christus de Allerhoogste is, superieur. Dat hij de grootste is, de meest uitmuntende werkelijkheid die er bestaat. Ik heb erboven gezet ook Christus boven alle en boven alles in het hele universum. En ik vind het is moeilijk om eigenlijk in woorden te vinden om daarover te spreken. En de woorden van de Bijbel die spreken ook het meest. En ik voel me wat onmachtig ook, moet ik zeggen, om het ook toe te lichten. Maar toch mogen we dat ook doen vanmorgen. En samen vooral kijken, wat staat er nu? En wat heeft Gods woord, wat heeft Gods geest ons hier willen laten zien? En als we kijken naar die schepping. Als we kijken naar de schepping waar het hier vooral over gaat en de schepper. Dan zijn er een paar dingen die ik zo daaruit haal. En het eerste eigenlijk, wat je hier direct, wat boven alles is, is Christus is God. Christus is God. Het heeft de Vader behaagd, staat er, dat in hem heel de volheid wonen zou. Gods geliefde zoon wordt hij in een vers iets eerder genoemd. Die goddelijke zoon die kwam naar de aarde en die bekleedde zich met menselijkheid. Weet je, zijn dingen die we ons niet goed kunnen voorstellen, maar we mogen luisteren naar wat de Bijbel zegt. En het zegt, in hem woont de hele volheid van de godheid lichamelijk. In Colossenzen een hoofdstuk verder, in Colossenzen 2, vers 9. In hem woont de hele volheid van de godheid lichamelijk, wordt daar nog eens aan toegevoegd. En dat noemen we met een mooi woord de incarnatie van de goddelijke zoon van God. Vanaf dan is er een God-mens, zou je kunnen zeggen. God de Zoon, die neemt een lichaam aan en legt dat lichaam ook niet meer af. Dat is zo onvoorstelbaar, bijzonder eigenlijk. Hij staat op uit de dood met zijn lichaam. En hij stijgt op als hij met de hemel vaart. Hij stijgt op naar de hemel op een wolk en met zijn lichaam. En hij komt ook terug op de wolken, zeggen de engelen. Zoals u hem hebt zien gaan, zo zal hij ook terugkomen. Met een lichaam. En ik vind dat zo... het is zo onvoorstelbaar eigenlijk dat Jezus ook vandaag nog een lichaam heeft. Een verheerlijk lichaam. Ik kwam in mijn voorbereiding bij een tekst en die sprak me heel erg aan. Uit Filippenzen 3, het staat niet op de sheet. Maar er staat dat de Bijbel zegt dat wij verwachten namelijk de Heere Jezus Christus. Staat er in Filippenzen 3, vers 20, 21, voor wie het wil nalezen. Wij verwachten de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Wij verwachten de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, zoals hij het nu heeft. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hij kan het ook doen. Dat was het bijzondere. Jezus op aarde, de mensen konden hem zien en konden hem aanraken. Dat was God in mensengestalte. En wij kunnen hem zien als hij terugkomt. Colossense 1, vers 15 zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God. God is onzichtbaar, God is geest, zegt de Bijbel. Maar Jezus is niet onzichtbaar. Hij is de zichtbare God. Hij is de zichtbare God. In Johannes 14 zegt Jezus tegen Filippus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En daarom heb ik een vraag opgeschreven voor mezelf en voor ons. Wie is Jezus Christus voor mij en voor jou? De vraag die Jezus zelf op een gegeven moment stelt. Wie zeg jij dat ik ben? Het kan ons allemaal gebeuren in ons christen zijn. Dat we zo in beslag genomen worden door andere zaken. Ook geestelijke zaken. Dat Jezus voor ons klein geworden is. En de vraag is, aanbid jij? Aanbid ik Jezus Christus? In Matteüs 28 staat, als Jezus is opgestaan uit de dood en hij komt bij zijn discipelen, dan staat er, en toen ze hem zagen, aanbaden zij hem. Doen wij dat? Doe jij dat? Doe ik dat? Is jouw Christus groot genoeg en verheven genoeg dat je hem hoger acht dan welke andere werkelijkheid ook, als de ware God van de ware God. Weet je, we kunnen denk ik vaak niet ten volle beseffen wie Jezus is. En ik denk ook dat we daar de eeuwigheid voor nodig hebben, om dat steeds meer te gaan zien. Maar we kunnen denk ik met dat wat we wel beseffen, dat we steeds meer onder de indruk zijn van hem. En dat is denk ik ook onze verantwoordelijkheid. Ik wil niet Jezus plus in mijn leven hebben. En als er plussen zijn, wil ik ze zien verdwijnen. Zodat hij steeds meer wordt en al de andere dingen minder worden. Het tweede wat er van Jezus Christus wordt gezegd hier, is dat hij er was voor alle dingen. Hij was er voor alle dingen. Colossense 1. En waarom zou Paulus dat nu zeggen? Waarom zou hij nu zeggen, hij was er voor alle dingen? Alle dingen, daar horen ja, wij ook even. We vallen even onder de dingen. Alle dingen. Dus vallen wij mensen ook onder. En dat zijn dingen, denk ik, als je zoiets leest, dan loop je gemakkelijk overheen over zo'n tekst. Dat je denkt, Maar ik wil ons echt een moment even daarbij stilstaan, omdat het zo in de Bijbel staat, dat hij er was voor alle dingen. Het feit dat de relatie van Jezus Christus tot alles wat materie is, alles wat je ziet, alles wat bestaat, dat zijn relatie daartoe totaal anders is dan onze relatie. Wij zijn deel van die materiële wereld en werkelijkheid. Deel van die, van alle dingen. Maar als Jezus, zeg maar, hij bestaat voordat de schepping er was. En je moet je dus voorstellen, hij schept iets uit niets. Hij schept iets uit niets. Dat kunnen we ook niet echt vatten, denk ik. Dat is moeilijk te vatten voor ons. Maar dat is wat hier staat. Hij was er voor alle dingen. Als wij iets maken, we bouwen een huis of iets anders, dan maken we gebruik van bestaande dingen, grondstoffen of materialen of dingen die er zijn. Maar er was niets. Hij was er voor alle dingen. Hij voegde niet iets samen, Jezus, omdat hij er was. Er was niets om mee te werken. Christus is en hij schiep die absolute werkelijkheid. Het derde is, wat ik daaruit wil noemen, is Jezus Christus schiep alles wat niet God is. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Hij schiep ook de boom die later zijn eigen kruis werd. Die mooie berg in de Alpen, die zegt niet, ik ben de heerlijkheid. Maar die zegt, mijn schepper is de heerlijkheid. En wij zijn maar een afdrukje van die heerlijkheid van de schepper. De schepping is zo indrukwekkend. Ik denk dat velen van ons vaak ontzettend onder de indruk zijn. Ook van hoe bijzonder de schepping is. Van dingen die je ziet in je eigen tuin misschien. Of dat je kunt genieten van alles dat weer de schepping die uitloopt in het voorjaar. En al het moois wat je om je heen kunt zien. Ik geloof dat je als christen dat je ogen echt daarvoor open gaan. Zo was dat in mijn leven. Zeker zo. Dat toen ik tot geloof kwam dat ik ging zien hoe bijzonder eigenlijk die schepping was. En ik geloof dat we als christen ook echt een verantwoordelijkheid hebben voor die schepping. Dat we als rentmeesters daarmee om moeten gaan. Het is Gods schepping. Het is de schepping van Jezus. En het is belangrijk dat we er op een goede manier mee omgaan. Maar ik geloof dat het ook heel belangrijk is om te zien dat die schepping, die is er voor een groter doel. Is er voor een groter doel. En dat doel, dat is Jezus Christus. Weet je, in onze tijd wordt de schepping vaak verheerlijkt. En is er zoveel over het klimaat te doen. En gaat het over de schepping, maar totaal los van de schepper. En het gaat uiteindelijk om die verheerlijking van de schepper. Jezus samen is met zijn discipelen, bij het laatste avondmaal, dan zegt Filippus: Heer, laat ons de Vader zien. En dat is genoeg voor ons. En dan zegt Jezus: ben ik al zo lang bij jullie en ken je me nog steeds niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan zeggen, laat ons de Vader zien? Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Ik kwam een uitspraak tegen en die vond ik zo treffend. De natuur openbaart het bestaan en de macht en de wijsheid van God. Maar de natuur kan ons niet de essentie van God zelf openbaren. Alleen in Jezus Christus wordt de onzichtbare God volmaakt geopenbaard. Hij was de eerstgeborene van de hele schepping, zegt dit vers ook. Het betekent niet dat hij geboren werd. Dat is een gedachte die sommigen aanhangen. Maar de eerstgeborene, dat duidt op de positie, op de rangorde. Dat hij de eerste is boven alles. Hij is God, hij is niet deel van wat gemaakt is, maar hij is zelf de schepper. Het woord eerstgeborene heeft soms ook een biologische betekenis, de eerstgeboren zoon. Maar het betekent ook vaak de hoogste rang hebben in de Bijbel. En als je bijvoorbeeld, soms krijg ik Jehovah's getuige aan de deur. En dan is dat een van hun punten die ze je willen aanpraten. Kijk dan, zeggen ze, Jezus is, zeg maar, is ook geboren. En is een zoon, zeg maar, wordt afgedaan van zijn godheid eigenlijk. En dan pakken ze zo'n tekst die uit het verband staat. De Mormonen is zo'n groep die dat ook ontkennen, dat Jezus ook zelf God is. En als je tegen een moslim zegt dat Jezus ook God is, ze zien hem als een bepaalde profeet. Maar als je tegen een moslim zegt, dan zul je misschien wel met agressie te maken krijgen. Want ook zij ontkennen dat Jezus God is en dat hij Gods zoon is. Dat is wat in de geschiedenis zo vaak gedaan werd en wordt. Dat Jezus van zijn voetstuk wordt gehaald, als het ware. En weet je waarom, denk ik ook, dat het zo is? Kijk, als je Jezus kunt voorstellen als een geweldige leraar, als een prachtig voorbeeld, waar we allemaal iets van kunnen leren, weet je, dan willen mensen best, zeg maar, dat erkennen. Maar als we gaan zeggen dat Jezus God is, dan betekent dat dat hij het centrum van alles is. En dat alles aan hem ook is onderworpen, aan hem wordt afgemeten. Dat hij de maatstaf is. Jezus Christus is de schepper van alles wat niet God is. En hij kan gebieden. Het is ook geen wonder dat hij kan zeggen tegen de koorts, verdwijn. Of tegen de wind, ga liggen. Dat hij tegen het water kan zeggen, word kalm. Of tegen de demonen kan zeggen, verdwijn. En alles en ieder moet hem gehoorzamen. Zoals toen, zo ook nu. Het vierde, wat ik wil noemen, Jezus Christus houdt alles bij elkaar. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. De Engelse vertaling, een Engelse vertaling zegt: He holds it all together. Hij brengt het niet alleen tot stand, maar hij houdt het ook allemaal bij elkaar. Het feit, als je erover nadenkt, alles wordt bijeengehouden door hem. Ons lichaam. Dat het niet uit elkaar valt. Maar dat het bijeengehouden wordt. Weet je, dan zeg je ja, natuurlijk. Dat zijn van die. Maar sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we daar niet eens bij stilstaan. Dat geldt voor alles in het universum. Alles. Elk lichaam. Elke man, elke vrouw, elk kind. Elke berg, elke oceaan, elke wolk, elke ster. Alles zou ophouden te bestaan als Jezus het niet bijeenhield. Hij houdt alle dingen bij elkaar. Hij houdt het metaal van de tanks die in Oekraïne rijden. Hij houdt het bij elkaar. De stoel waarop je zit vanmorgen. De kleding die je draagt. Hij houdt alle dingen bijeen. En misschien heb je de gedachte dat Jezus is mijn schepper. Dat geloof ik wel. Maar daarna is hij op afstand gaan staan. En heeft hij zijn werk gedaan. Maar het is een andere werkelijkheid. Hij houdt ons elke dag staande en bij elkaar. We zijn persoonlijk radicaal afhankelijk van God. Zelfs als je niet in hem gelooft. Ik vind het een van de meest indrukwekkende dingen. Als ik naar de aarde kijk, zo'n foto vanuit de ruimte, dan kan ik echt stil zijn van diepe, diepe verwondering. Hoe dat kan dat daar water op die aarde is en dat het er niet vanaf. Rare gedachte, zeg je misschien, wat een kinderlijke gedachte. Maar dat er mensen op lopen en die vallen er niet vanaf. Die aarde zweeft daar in de ruimte en die draait elke dag een keer om zijn as. En dan draait hij ook nog eens een keer constant om de zon. Jezus houdt al die dingen samen. Hij houdt die aarde samen. Ik wil dat eens gewoon diep tot me laten doordringen. Hij houdt alle dingen samen. Het heelal functioneert zoals het functioneert door hem. Alle dingen zijn voor hem en door hem geschapen. Alles is geschapen voor Christus ook, zegt dit gedeelte uit de Colossense. Alles is geschapen voor Christus, het vijfde punt. Wat betekent voor hem? Voor hem, het kan niet zo zijn dat het zo is dat hij het nodig heeft dat alles voor hem geschapen heeft. Want de Bijbel zegt, God kan niet gediend worden alsof hij iets nodig heeft. Maar Jezus Christus heeft alles geschapen en hij houdt alles in stand. Tot de eer, tot de glorie, tot de heerlijkheid van Jezus Christus. Waarom? Opdat hij in alles de eerste zou zijn. De schepping bestaat voor hem. In die zin dat zijn grootsheid, zijn superioriteit, zijn suprematie, dat die getoond wordt. Daarom is het universum ontstaan om die grootsheid van Christus' heerlijkheid te tonen. Waarom ben jij en ik geschapen? Zijn we geschapen voor een baan, om te werken? Ben je geschapen voor je man of voor je vrouw als je getrouwd bent? Ben je geschapen voor deze gemeente? Of waarom ben je geschapen? Voor je eigen doelen in het leven? De Bijbel laat ons zien, deze verzen laat ons zien, alles is geschapen voor Christus. Wij zijn geschapen voor Jezus. En dan zeg je misschien, ik geloof wel in hem, maar ben ik dat ook nog geschapen voor hem? Het betekent dat mijn voornaamste doel is in het leven en zou moeten zijn om zijn wil te kennen, te ontdekken en ernaar te leven. Als ik hem ken en als ik zijn doelen naleef. Wij zijn geschapen door Jezus en voor Jezus. Dat wil ik diep, diep tot me laten doordringen. Dat besef. Ik besef dat niet uit mezelf. Nu zou je kunnen denken, maar menselijke, weet je, menselijke gedachten zou kunnen zijn, maar is dat niet heel egocentrisch van Jezus? Dat alles om hem draait en moet draaien. Maar weet je, wat hij doet met zijn almacht, met zijn suprematie. Vanuit die indrukwekkende beschrijving van wie Christus is, gaat het verder. Gaat het verder met hij is het hoofd van zijn gemeente geworden. Hij heeft een gemeenschap gevormd van mensen die hem willen kennen. En die in hem willen geloven. Een gemeenschap die de gemeente wordt genoemd. Zijn kerk, zijn gemeente op aarde. En hij is daarvan het hoofd geworden. Hij is het hoofd van dat lichaam, namelijk van de gemeente. Met Jezus wordt er een nieuwe begin gemaakt, een nieuwe schepping ontstaat. Hij is het hoofd van het lichaam. Er zijn mensen die denken dat de mens het hoofd is van de kerk op aarde. Maar dat is niet zo. Jezus is het hoofd. Het is zijn gemeente. Hij maakte de nieuwe schepping door te sterven. Hij maakte de nieuwe schepping door zijn woord. En hij maakte de nieuwe schepping van mensen door te sterven, door zijn leven te geven. Dat kostte hem zijn leven. Het eerste kostte hem zijn woord. En het tweede kostte hem zijn leven. Weet je, het doel van de gemeente. Het doel van de gemeente. Wat is het doel van de gemeente als ik het vraag? Daar zou je verschillende antwoorden op kunnen geven. Maar het uiteindelijk ultieme doel van de gemeente is Jezus. Jezus. De gemeente bestaat voor hem. Zoals de schepping bestaat voor hem. Zo bestaat ook die gemeente voor hem. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. De eerste betekent ook hier. Hij is de voornaamste. Hij is de voornaamste. Het gaat ook in de gemeente. Is hij het hoofd. Het gaat om hem. En hij is de eerste die opstaat uit de dood. Praktisch gezien waren er andere mensen die al uit de dood waren opgestaan. Jezus zelf had mensen uit die dood ook opgewekt. Maar Jezus wordt de eerstgeborene hier genoemd, de eerstgeborene uit de doden, omdat hij ook hiervan het, laat ik het zo zeggen, is het prototype was. Hij was eigenlijk het voorbeeld, zoals er miljoenen voorbeelden gaan volgen, zouden volgen en zijn gevolgd. Hij is de allerbelangrijkste, de hoogste, de eerstgeborene uit de doden. En dan moet ik opnieuw denken aan die tekst uit Filippenzen die ik straks las. Dat hij terugkomt, dat hij komt om ons vernederd lichaam gelijk te maken aan zijn verheerlijkte lichaam. Aan zijn verheerlijkte lichaam. En hoe heeft hij dat allemaal mogelijk gemaakt? Deze tekst zegt, dit laatste vers wat we gelezen hebben zegt, door vrede, dat hij vrede gemaakt heeft door het bloed van zijn kruis. Het symbool van het christelijk geloof is het kruis. En prachtig, in sommige landen kom je en boven op de berg staat dan zo'n kruis. Gewoon als stil getuigenis van waar het eigenlijk in het leven om gaat. Het kruis van Jezus waar hij aan stierf en waar hij vrede gemaakt heeft, zodat die nieuwe schepping kon ontstaan, waarin hij miljoenen mensen meeneemt, mensen die in hem geloven. Waardoor dat kruis, waardoor die verzoening gebracht heeft. We hebben daar met Goede Vrijdag ook samen nog over nagedacht, hier over deze verzen. Hij heeft verzoening gebracht door te sterven aan het kruis voor jou en voor mij. En dan zie je hoe die grootheid van Jezus in de schepping, hoe die niet, zeg maar, daar, hoe het daar niet bij blijft, maar die grootheid, die manifesteert hij door een gemeente, een nieuwe schepping te maken. Een nieuwe schepping van mensen die in hem geloven. Het gaat hem om mensen. Het gaat hem om jou en om mij. Dat wij in hem mogen geloven en deel mogen zijn van die gemeenschap die bij hem hoort en waar hij het hoofd van is. Die onvoorstelbare genade die hij gegeven heeft. Weet je, we zaten deze week samen in de wachtkamer met Henny. En we waren zo lang aan het wachten en in gesprek zo over dingen. En toen maakte Henny het opmerking en die is me bijgebleven. En dat was, wat maakt het een verschil? Wat maakt het een verschil of je 's morgens, als je 's morgens je ogen open doet en weet wat je te wachten staat? Weet welke toekomst dat we hier op aarde hebben straks, als we bij Jezus zijn. Wat maakt het voor een verschil als je zo de dag begint, je ogen open doet? En zo is het. We mogen kijken naar de toekomst die ons wacht. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar Jezus de vervulling is. Waar geen zon meer hoeft te zijn, want God zelf is het licht. Daar mogen we naar uitkijken. Daar mogen we ons in verheugen. Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht. Een dag vol blijdschap. En nu al mogen we iets proeven van die vreugde, van het kennen van Jezus. Van het deel zijn van die nieuwe gemeenschap. Die gemeente van Jezus Christus hier op aarde. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Zullen we dat samen zingen, Boudewijn?